Goed, we hebben de achtergrondinformatie gekregen voor de MKSAF van volgende week. En die gaat over osteoporose. Aangezien sommigen vonden dat wij dit allemaal onvoldoende voorbereiden, dacht ik bij deze een audioversie met wat algemene informatie. Zodat iedereen zich straks heel slim voor kan doen en de opleiders weer helemaal tevreden zijn. We gaan het kort houden, want ik ga ervan uit dat iedereen zo'n 10, 15 minuten heeft om dit op de fiets aan te horen. Natuurlijk heerlijk om hiermee wakker te worden in de vroege uurtjes op weg naar werk. Maar dan moet je denken aan osteoporose. Natuurlijk bij postmenopausale vrouwen, want zodra dat oestrogeen begint te dalen, neemt het risico op osteoporose natuurlijk enorm toe. Mensen met een laag BMI, denk dus met name aan mensen met anorexia nervosa of die anorexia nervosa in de voorgeschiedenis hebben, want ook het vroeger hebben gehad dat van ondergewicht betekent verminderde botopbouw en dus nu mogelijk nog steeds een verminderde botdichtheid. Het hebben van osteoporose in de familie is een risicofactor en je moet er ook aan denken bij mensen überhaupt natuurlijk met eerdere fracturen en dan met name na een 50ste levensjaar. Uiteraard is er een soort van risicoscore tabelletje, die kun je wel opzoeken. Je krijgt dan punten voor een aantal van deze kenmerken en als je meer dan 4 punten hebt, dan is er sprake van een verhoogd fractuurrisico en zou je dus kunnen overwegen om een DEXA-scan te doen. En de belangrijkste take-home message van dit alles is misschien nog wel dat een DEXA-scan echt nagenoeg geen stralenbelasting oplevert, namelijk slechts een half microsievert. En zoals we allemaal weten staat het gelijk aan het eten van 4 bananen. Dus ja, als je er dan ook nog een VFA bij doet, hè, een Vertebral Fracture Assessment, dan komt er nog eens de stralenbelasting van zo'n 24 bananen bij. Dus daar hoef je het ook niet voor te laten. Maar goed, laten we zeggen, je hebt die DEXA-scan al gedaan, want je had al een hoge verdenking of je had een andere reden om hem te doen. Wanneer ga je dan behandelen? Nou goed, je gaat sowieso behandelen bij mensen met een T-score onder de min 2,5. Want dat is immers de definitie van osteoporose. Je kunt ook behandelen bij mensen met een T-score tussen de min 1,0 en min 2,5. Dat is de definitie van osteopenie. Als er sprake is van een wervelfractuur. Of als ze een hoog risico hebben op het ontwikkelen van een fractuur. En dat kun je berekenen met behulp van de FRAX-risicocalculator, de FARX. En in MRSAPS geeft ze dan als afkapwaarde een risico van meer dan 20% op een osteoporotische fractuur in de komende 10 jaar of een risico van meer dan 3% op een heupfractuur. In de CBO-richtlijn worden geen getallen genoemd, of in ieder geval niet zo snel als ik kon vinden. Mensen die dus osteopenie hebben, oftewel een T-score tussen de min 1,0 en min 2,5, zonder additionele risicofactoren en dus zonder een verhoogd risico volgens die risicocalculator, die zou je puur met leefstijladviezen kunnen afdoen en dan de DEXA-scan herhalen over een jaar of twee bijvoorbeeld. Maar goed, stel je hebt dus iemand met bewezen osteoporose of bewezen osteopenie met een wervelfractuur en die wil je dus gaan behandelen. Aan de basis van alle behandeling staat de calcium suppletie en vitamine D suppletie. Dat wil zeggen, iedereen moet minimaal 1000 milligram calcium per dag binnenkrijgen. Dat staat gelijk aan 4 zuivelproducten per dag. Dus een plak kaas, een bak yoghurt, een glas melk en nog een plak kaas. En als ze er niet aan komen, dan kun je dus suppleren. Dus iemand die slechts 2 zuivelproducten per dag binnenkrijgt, kun je nog suppleren met 500 milligram calcium extra. En daarnaast dient iedereen 800 eenheden vitamine D, cholecalciferol, per dag te krijgen. Ervan uitgaande dat ze geen deficiëntie hebben, in welk geval je natuurlijk nog veel meer moet geven in het begin. Daarnaast bestaat de verdere behandeling dan uiteraard uit alendroninezuur. 10 milligram per dag kan, maar we zijn natuurlijk allemaal gewend om 70 milligram per week te geven. Als mensen daar niet tegen kunnen of ze hebben een contraindicatie, dan is de tweede keus het intraveneuze bisfosfonaat, solidronaat, wat je maar 1 keer per jaar hoeft te geven. Denosumab, subcutaan, wat je 2 keer per jaar moet geven, is natuurlijk nog een optie. En eigenlijk als derde keus, als mensen ook voor die middelen contraindicaties hebben, of als ze ondanks behandeling met een van de eerder genoemde middelen alsnog een derde fractuur ontwikkelen, waarvan er dan minimaal twee wervelfracturen moeten zijn, dan zou dus nog in aanmerking komen voor teriparatide of een PTH-analoog. Wel interessant trouwens dat in de MKSAP-achtergrondinformatie staat benoemd dat mensen überhaupt in aanmerking komen voor teriparatide of PTH wanneer ze een hoog risico osteoporose hebben. En dat definiëren ze daar als een T-score onder de -3.0. Er wordt geadviseerd om dan minimaal 3 jaar te behandelen wanneer je op dat moment het effect kan evalueren door opnieuw een DEXA-scan te verrichten. Wat je dan wil zien is een stabiele botdichtheid. Dat wil zeggen, het mag 4% afwijken, maar niet meer. Als dat niet het geval is, dus als er een achteruitgang is van de botdichtheid van meer dan 4%, en dan heb ik dus echt over de botdichtheid, niet over de T-score, dan is er indicatie eigenlijk om over te gaan op een ander medicament. Bijvoorbeeld op intraveneuze therapie met zoledronaat, omdat er wellicht inadequate absorptie is van de alendroninezuur. Of bijvoorbeeld subcutane therapie met denosumab, omdat je denkt dat de bisfosfonaten het niet goed doen. Hoewel ik je niet zou kunnen vertellen waarom dat dan zou zijn. Er wordt in ieder geval geadviseerd om zeker na 5 jaar behandeling met bisfosfonaten een evaluatiemoment in te lasten. Met opnieuw een DEXA-scan. Omdat je op dat moment zou kunnen beslissen om het bisfosfonaat tijdelijk te stoppen. De zogenaamde drug holiday. En dat is met name vanwege de angst op bijwerkingen zoals kaaknecrose of atypische femurfracturen bij langdurig gebruik van bisfosfonaten. Hoewel die kans nog steeds extreem klein is. Maar er wordt gezegd in de CBO-richtlijn in ieder geval dat als mensen na 5 jaar behandeling een stabiele osteoporose hebben, dus geen verdere achteruitgang in de botdichtheid, en er sprake is van een T-score van hoger dan -2.5, dus tussen de 0 en -2.5, dat je dan kan overwegen om de medicatie te staken en een aantal jaar later opnieuw een DEXA-scan te maken om te kijken wat de stand van zaken is en dan ja, zo nodig besluiten tot het weer herstarten van de bisfosfonaat. Als mensen nou een stabiele botdichtheid hebben, maar er is sprake van additionele risicofactoren zoals glucocorticoïdgebruik, überhaupt een nieuwe fractuur of een T-score in de femurhals van minder dan -2.5 en daarmee dus een hoger risico op een heupfractuur, dan wordt er gezegd om eigenlijk ook na die 5 jaar het bisfosfonaat nog te continueren. Op het moment dat 10 jaar behandeld is, weet eigenlijk niemand meer wat je moet doen. Dus dan zou ik het vooral met dokter Verhaar gaan overleggen. Voor zover de belangrijkste punten met betrekking tot behandeling. Nog een stukje over de aanvullende diagnostiek bij osteoporose. Of op het moment dat je dus echt osteoporose hebt vastgesteld. Je moet je natuurlijk afvragen waarom heeft deze persoon osteoporose. En dat kan heel simpelweg zijn omdat het een postmenopausale vrouw is bij wie überhaupt 1 op de 3 osteoporose ontwikkelt. Het is natuurlijk goed om na te gaan of er geen andere oorzaak aanwezig is waar je iets aan kan doen. En de lijst met oorzaken is natuurlijk uitgebreid, maar de belangrijkste daarvan zijn in ieder geval ondergewicht, verminderde calcium intake of malabsorptie, hè, zoals bij celiakie, vitamine D deficiëntie, hyperparathyreoïdie of hyperthyreoïdie of corticosteroïd gebruik, exogeen, normaal endogeen bij bijvoorbeeld een Cushing. Goed, ik ga het hierbij laten, want we gaan richting de 10 minuten. En ik denk dat de meeste van jullie nu ofwel in het UMC zijn of in slaap zijn gevallen en in de berm liggen. Laat me weten wat je ervan vond, wat ik beter kan doen. Laat me ook vooral weten als je hier aan mee wil helpen. Nou, en tot straks.